Het thema waaronder vanavond Gods woord wordt verkondigd is Christus, dubbele punt, gastheer en slaaf aan zijn tafel. We letten vanavond allereerst hoe hij staat voor zijn meester, hoe hij een gastheer is voor zijn kinderen en hoe hij zijn liefde bewijst aan zijn tafel. Hoe hij staat voor zijn meester, een gastheer is voor zijn kinderen en zijn liefde bewijst aan zijn tafel. In meer dan één opzicht, gemeenten, onderscheidt de evangelist Johannes zich van de andere drie evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas. Je zou, om het kort door de bocht te zeggen, zo kunnen typeren: Johannes is de evangelist van de dubbele bodem, de dubbele laag. Op verschillende momenten in zijn evangelie gebruikt hij hele concrete beelden en woorden. Denk alleen maar, kinderen, aan die bekende uitspraak: ik ben de goede herder. Ik ben de deur. Ik ben het brood des levens. Concrete beelden uit het dagelijks leven, vaak ook eigenlijk allemaal beelden die heel dicht bij de gewone man en vrouw staan in Jezus' dag. En aan de hand van die eenvoudige, concrete woorden legt de Heer Jezus vervolgens in de prediking die daarop volgt wat dat beeld over hem, de goede herder, zegt. Het is niet alleen op zulke soort momenten dat wij dat zien. Het is bijvoorbeeld ook op een moment als de Heer Jezus één op één met mensen spreekt. Om maar één voorbeeld te noemen, ook vanwege de tijd. Ik denk aan het gesprek wat de Heer Jezus voert terwijl hij zittend op de rand van de put in het Samaritaanse deel in gesprek raakt met een vrouw. Op het heetst van de dag, ongewoon moment, treft de Heer Jezus die vrouw. De aanleiding voor dat gesprek is eigenlijk een hele concrete en ook voor de hand liggende vraag die je eigenlijk ook mag verwachten bij zo'n put, wanneer daar iemand zit bij de rand, terwijl hij niet beschikt over een emmer of over een kruik. En er iemand anders aankomt wandelen, wel met een kruik in haar arm. Dat je vervolgens de vraag krijgt: wil je mij ook wat te drinken geven? Een hele normale, alledaagse vraag. En als je dat gesprek vervolgens op de voet volgt, dan merk je dat de Heer Jezus vanuit dat hele eenvoudige, concrete, alledaags een niveau lager gaat zitten. Dubbele bodem. Want wanneer die vrouw die vraag letterlijk oppakt en aangeeft dat ze van een Joodse man die vraag nooit had verwacht, dan is het de Heer Jezus die vervolgens reageert met de opmerking: haal je man. Of, om het in de zetting van een put, water, een brandende zon te zeggen: haal je kruik. Haal je man, de eerste laag. Haal je kruik, de laag eronder. Want gaandeweg het gesprek wat de Heer Jezus vervolgens met die vrouw gaat voeren, blijkt dat het helemaal niet gaat over het water daar beneden in die put, maar dat hij die bron van levend water is. En dat hij water wil geven aan haar. En om dat water op te kunnen scheppen en eruit te drinken, heeft ze een kruik. Haar zondig bestaan nodig. Om dorst te krijgen naar hem. Het is ook Johannes die als het ware die twee lijnen vasthoudt, die hele geschiedenis door. En vandaar zomaar even te loops, en wat kan er in zo'n kleine opmerking dan op één keer in heel veel liggen, signaleert dat wanneer die vrouw teruggaat, ze heeft gedronken van het water des levens, om niet geput uit de wateren des eeuwige levens, die opborrelen uit het leven van de Heer Jezus Christus, en zo gelaafd door zijn liefde terugkeert naar haar dorp, terwijl ze het uitroept als ze de mensen daar op de straten ontmoet: kom, ziet, ga mee. Ik heb hem ontmoet, de Heer Jezus, de Messias, die gezegd heeft, alles wat ik heb gedaan. En Johannes dan zo even heel fijntjes die opmerking plaatst, dat ze haar kruik achterliet bij die put. Ze ging met een stenen kruik naar de bron. En ze kwam met het levende water thuis. De kruik die ze op haar hoofd droeg toen ze naar de Jacobsbron ging, blijft gebruikloos achter, heeft ze ook niet meer nodig. En met haar lege hart, waarmee ze al jaren rondliep onder de mens en daarom ook de mensen meet, gaat ze vervuld van Gods liefde in Christus terug naar haar woning. Gekomen, gekocht, zonder prijs, gedronken, het water des levens. Om niet. Typisch Johannes. Zo'n dubbele bodem. Aan de hand van een heel alledaags tafereel afsteken naar de diepte en laten zien hoe de Heere daardoor spreekt. Het is Johannes die daar juist ook hier in hoofdstuk 13 heel nadrukkelijk de aandacht voor vraagt. Voor die dubbele bodem. Normaal gesproken krijg je dat pas in de gaten wanneer je een hoofdstuk leest dat Johannes er doorheen opeens aftaalt naar een lager niveau. Maar hier wil hij als het ware stilhouden aan het begin van hoofdstuk 13. En erop wijzen dat wat er nu gaat volgen niet zomaar een moment is in het leven van de Heer Jezus. Al is het dan ook een heel opvallend moment, zeker voor zijn discipelen. Maar hij wijst erop dat het hier gaat om die dubbele bodem die meerdere keren ook in zijn evangelie naar voren komt. Laten we maar even die eerste versen ook lezen. Het is de gouden draad ook voor de prediking vanavond. En ik zal u wijzen op die dubbele bodem. Daar staat in vers 1, voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen u de duivel in het hart van Judas Simons zoon Iscariot gegeven had, dat hij hem verraden zou, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, komma staat er dan heel bewust, stond op van het avondmaal. Het is alsof Johannes wil zeggen, wat er nu gaat volgen, het opstaan van het avondmaal, het omgorden van die doek, we moeten het allemaal lezen tegen de achtergrond van vers 1 en 3. En dat daar een dubbele bodem is gelegd door Johannes de evangelist, wordt ook duidelijk aan die twee uitdrukkingen die twee keer in die eerste drie versen voorkomen. Kijkt u maar even met me mee, vers 1. Er staat in de eerste keer Jezus wetende. Die woorden vormen ook het begin van vers 3. Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, vers 3. En vers 1, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Jezus weet dat de Vader. Er is nog een uitdrukking die twee keer voorkomt in dit gedeelte. Ik wil dat ook even met u lezen. Daar staat in vers 1, alzo hij de zijne die in de wereld lief gehad had, zo heeft hij hem lief gehad tot het einde. Twee keer het liefhebben van de Vader, van de zijne. Twee keer gericht op zijn Vader. Twee keer gericht op zijn zijne. Het is alsof Johannes wil zeggen, heel het dienstwerk van Jezus de slaaf beweegt zich langs deze twee lijnen. In dienst van zijn Vader dient hij de zijnen. Er is nog iets wat opvalt en dat maakt het ook wel merkwaardig, namelijk de manier waarop Johannes het optreden van de Heer Jezus beschrijft. Normaal gesproken een slaaf, wanneer hij een plaats had aan een feestmaaltijd of zoals hier aan het Pascha, dan moest hij zich zo verdekt mogelijk opstellen en er alles aan doen dat zijn aanwezigheid niet opgemerkt werd. Het zei dat hij afwezig was en op afroep beschikbaar was wanneer de gastheer een signaal gaf en de slaven naar voren moesten komen om de tafel dat af te ruimen. Dan moest dat zo snel mogelijk en zo stil mogelijk gebeuren om op die manier de sfeer, de feestvreugde aan de tafel of hier de gewijde sfeer aan de paasmaaltijd niet te verstoren. De mensen mochten er als het ware niets van merken. Gesprekken mochten niet onderbroken worden. Iemand mocht niet verstoord opkijken omdat er plotseling een slaaf aan het werk was die de borden liet rammelen of een beker liet vallen. Alles moest zo snel en zo stil mogelijk gebeuren. Maar dat niet alleen. Als een slaaf aan het werk was, vroeg hij ook geen aandacht voor zichzelf. Hij moest het niet in zijn hoofd halen om even iemand op zijn schouders te tikken. Zeg, wil je even naar de kant gaan, dan kan ik je bord wat beter pakken. Hij moest zo werken dat hij er niet was. En dat alles rondom die tafel soepel verliep, terwijl de mensen eigenlijk niet in de gaten hadden hoeveel werk dat iemand kostte. En als we door die bril, de bril van Jezus dagen, vers 4 gaan lezen, dan valt ons op hoe gedetailleerd de evangelisten beschrijft. Laten we maar even lezen, vers 4. Stond op van het avondmaal, komma, legde zijn klederen af, nemende een linnen doek, omgorde zichzelf, giet water in het bek, begint de voeten te wassen, af te drogen, als ik het goed tel, 7 handelingen om te beschrijven het werk van Jezus, de slaaf. Dat zijn een van die momenten, jongelui, in de Bijbel dat je eigenlijk je oren moet spitsen. Hier wil de Bijbelschrijver door het leggen van zijn vergrootglas op dit korte gebeuren, wat eigenlijk maar een paar seconden telt, jou en mij de aandacht vragen voor iets wat de Heere in zijn woord heel belangrijk vindt. Het is niet alleen hier, we trekken de lijn even door, dat hij ook zo gedetailleerd is. Wanneer de Heere Jezus de kring van zijn discipelen is langsgegaan, alle 12 de voeten heeft gewassen, dan is het opnieuw Johannes die daar de aandacht voor vraagt in vers 12. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij aan en sprak. Het is alsof Johannes wil zeggen, let op wat hij doet. In alle rust, stap voor stap, staat hij op, gaat hij te werk. En als hij de kring voorbij is met dat oponthoud bij Petrus, rijst hij weer op vanuit die geknielde houding, trekt zijn kleed aan, legt de spulletjes aan de kant en neemt weer de plaats in van de gastheer. Waarom doet Johannes dit? Afleggen van het kleed, vers 4, het aantrekken van dat kleed, vers 12. Wel, dat heeft te maken met die dubbele bodem die Jezus lijden typeert. Immers, het is de Heer Jezus die deze merkwaardige uitdrukking, die hier voorkomt, al een keer eerder heeft gebruikt in zijn prediking. En daarmee als het ware ons ook een richting wil geven vanavond om te begrijpen wat ten diepste zijn slavenwerk betekent. We moeten daarvoor even terugbladeren, gemeente, naar Johannes 10. Kijkt u maar even mee. Johannes 10. Dat is dat bekende gedeelte over de uitspraak, ik ben de goede herder. Dan zegt de Heere Jezus aan het slot van die toespraak in vers 5, 17. Wie zijn vader is voor hem. En ik citeer hem, vers 17. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg. Stond op, legde zijn kleed af, omgorde zichzelf. Dan gaat het verder. Opdat ik het leven wederom nemen. Stond op, nam zijn kleed op, ging zitten en sprak. Vers 18. Niemand neemt het leven zelf van mij. Ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen. En heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Met die korte uitspraak hier in Johannes 10, vers 17 tot en met 18. Geeft de Heere Jezus als het ware licht op het lijden dat aanstaande is. Dat is niet lijden dat hem overvalt. Dat hem verrast. Waardoor de Heere Jezus als het ware achterhaald wordt door de gebeurtenissen die vanaf dat moment als Judas van tafel gaat in werking worden gezet. Nee, Johannes 13 zet heel bewust in, Jezus wetende dat zijn uren, het moment, aangebroken is. En in die wetenschap, in dat bewustzijn dat de zaligmaker nu met zich omdraagt, dat de Vader alle dingen in zijn handen gelegd heeft. En dat daarmee heel het vertrouwen van de Vader toevertrouwd wordt aan de handen van de Zoon. Staat op, legt zijn kleed af als een zichtbare prediking, dat hij vanaf nu begint om zijn leven af te leggen. En terwijl hij zonder kleed de voeten van zijn discipelen wast, beeldt hij daarmee uit wat zijn sterven betekent. In dienst van zijn Vader, dienend zijn kinderen. En wanneer de laatste voeten zijn gewas, wanneer het werk van de slaaf voorbij is, wanneer het lijden en het sterven uitloopt op het is volbracht, staat hij op, neemt zijn kleed op zich, neemt zijn leven op zich. En rond het werk van de slaaf af. Die hele houding die de zaligmaker aanneemt, gemeente, rondom de tafel in die paasmaaltijd, beeldt hij zonder woorden de betekenis van zijn lijden en sterven uit. Ik zou ook bijna willen zeggen, dit is ten diepste ook niet te verwoorden. Dit is alleen maar te zien. En in deel te nemen. Hoe hij dienend als slaaf zijn Vader gericht aan het werken is op het leven van zijn discipelen. En daardoor aan die avondmaalstafel in één keer openlegt wat het hart van zijn dienend leven is. Namelijk de liefde tot zijn vader en de gehoorzaamheid aan hem. Is dat ook niet het hart, gemeente, volgende week zondag van het heilige avondmaal? De liefde van de zoon tot de vader en de liefde van de borg tot zijn kinderen. Dat is toch het hart van het avondmaal. Ik moest denken in de voorbereiding, gemeente, aan een zinsnede uit het avondmaalsformulier. Ik zal het rustig voorlezen. Dat is het tweede deel, dat volgende week wordt gelezen. Dat begint dan als volgt. Dus het gaat om het overdenken van Jezus lijden en sterven aan zijn tafel. Het doen tot zijn gedachtenis. Er wordt er gezegd, maar aldus zullen wij zijn het daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen, zie hem daar kruipen, op zijn knieën als een slaaf. De toorn van God, onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde, voor ons heeft gedragen. En daar komt het. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Dat wil die houding daar zeggen. Het enige wat de discipelen doen aan die tafel is liggen. Voor hun ligt het lam dat geslacht is. En achter hun ligt een geknielde zaligmaker in dienst van zijn vader. Dat is ook het enige, gemeente, waar mijn hart naar uitgaat volgende week zondag aan de avondmaalstafel. Om daar het zicht op te mogen krijgen, toch ook van u. Voor ons het lam. Achter ons. Hij die zegt, ik ben in het midden van u. Als een die dient. Voor ons zijn plaatsbekledend lijden en sterven. Achter ons de gehoorzaamheid, de liefde en de gerechtigheid van de borg. Ik zou ook niet weten, eerlijk gezegd, wat er anders aan de avondmaalstafel te vinden is dan hij alleen. Mag ik dat zo ook eens als een vraag neerleggen bij de avondmaalganger? Is dat nou ook wat jou trok aan de avondmaalstafel? Voor ons het lam. Achter ons ik ben in het midden van u. Als een die dient. En als je dan ertussen ligt, gemeente, en ik zal dat straks wat verder gaan uitwerken, dan blijft er niet zo heel veel meer van je over. Dan verschrompelen grote mens tot hele kleine, doemwaardige zondaar. Ingeklemd tussen het offer en de middelaar. Hij staat in dienst van zijn vader en bedient zo zijn kinderen. Houdt u die lijn ook even vast. Het is niet alleen dat de Heer Jezus op zo'n manier zijn lijden en sterven uitbeeldt. Het is ook het moment waarop de Heer Jezus in de kring van zijn discipelen vertelt zonder woorden wat zijn lijden en sterven inhad. Dat afleggen van het kleed, het roept de herinnering op aan die uitspraak. En de Heer Jezus komt daar later ook nadat hij is opgestaan uit de doden weer op terug op die uitspraak. Ik heb macht mijn leven af te leggen. En ik heb macht mijn leven op te nemen. Het is de zaligmaker die daardoor ook laat zien dat hij alleen de bevoegdheid en de macht heeft. Niet het Sanhedrin dat zijn plannen al heeft gesmeed. Niet Judas, wiens hart beheerst wordt op dit moment door de vorst der duisternis. Ook niet de discipelen die in hun onverstand en onbegrip alleen maar meewerken door tegen te werken aan Jezus lijden en aan zijn sterven. Het is straks ook niet die Romeinse soldaat die Jezus bindt aan een touw en hem meeneemt naar het hof, naar het paleis van Pilatus en Herodes. Het is ook niet Caiaphas die de tijd in zijn handen heeft en bepaalt waarop de zaligmaker moet gaan lijden en gaan sterven. Het is ook niet de Vader die die macht heeft om het leven van Jezus af te nemen en het leven aan Jezus terug te geven. Het is ook niet de Heilige Geest die de bevoegdheid heeft om het leven van Jezus af te nemen en het leven aan Jezus terug te geven. Het is alleen maar die grote ik, de Zoon, heb macht. Jongelui, mensen met macht, die willen dat graag laten zien. Dat zien we ook in deze dagen, zo in de aanloop naar de verkiezingen. De een overschreeuwt de ander. Allerlei beloften komen langs, waarvan je soms op je klompen aan kon voelen dat dat nooit waar te maken is. De een doet zich nog beter en geweldiger en sterker voor dan de ander. Hier ontmoeten we hem die gesproken heeft. Aan mij is gegeven alle macht. En hij troont niet als een koning aan de paasmaaltijd en weet zich omringd door zijn onderdanen. Maar hij toont zijn macht in zijn kwetsbaarheid. Hij toont zijn bevoegdheid door de houding van een slaaf aan te nemen. Hij laat zien wat hem beweegt in het afleggen van zijn lichaam, zijn leven. En het opnemen daarvan op zijn moment. Namelijk geen roem, geen aanbidding, maar liefde tot zijn Vader en tot de zijn. Zo werkt hij in de kring van zijn discipelen. Door achteren door de knieën te gaan, vraagt hij de aandacht voor het lam dat voor hun ligt. Het was gebruikelijk aan de paasmaaltijd dat de gastheer op enig moment in de avond, vroeg in de avond, eenzelfde vraag stelde. Die vraag klinkt nog steeds in Joodse gezinnen wanneer de Pascha Pesach is. De vader meestal of de grootvader of een ander mannelijk lid van de familie de gastheer is. Dan krijgt hij van de jongste aan tafel, vaak het jongste kind, de vraag: vader, waarom is deze avond anders dan andere avonden? De moeder heeft het kind dat ingestudeerd gezegd, je moet dat vanavond aan je vader vragen als alles op tafel staat. En je mag dan ook lap blijven, tot diep in de nacht zal deze maaltijd gaan duren. Je kan je voorstellen dat zo'n klein kindje op enig moment ook zo met een schuin nog naar zijn moeder zit te kijken. Wanneer geeft ze nou dat signaal, zodat ik die vraag kan stellen aan vader. En vader vervolgens kan vertellen waarom deze avond is dan andere avonden. Of dat ook zo precies gebeurde in de tijd van de Heer Jezus, dat weten we niet. Wat in ieder geval wel gebeurde, was dat op die paaschamaaltijd in die avond het woord openging. En de uittocht uit Egypte werd verteld. Terwijl de tekenen voorop op die tafel stonden, het lam, het brood, de schaal met bittere saus, de kelken met wijn, werd de uittocht uit Egypte verhaald. En tijdens die belangrijke momenten vanaf Exodus 20 werd ook het Pascha gevierd. Het brood werd gebroken, lam werd gesneden, er werd gedronken uit de beker. En al etend, drinkend, luisterend, werd gehoord en geproefd wat God had gedaan. Hier gaat de Bijbel niet open. Hier is het woord dat vlees geworden is in de kring van zijn discipelen. En terwijl hij door de knieën gaat in de gestalte van een slaaf, roept dat in het licht van die paasmaaltijd de slavendienst uit Egypte op. En terwijl hij zwijgend voet voor voet voorbij gaat en plotseling Petrus ontmoet, die hem daarin niet begrijpt, proef ik in die vraag en opmerking van Petrus de bitterheid van Jezus lijden en sterven. En wanneer hij als slaaf weer plaatsneemt tussen zijn discipelen, is het niet een van de gasten die de vraag aan de gastheer stelt: waarom is deze avond anders dan andere avonden? Maar is het de gastheer die aan zijn gasten vraagt: verstaat gij wat ik heb gedaan? Mag ik die lijn ook gewoon eens doortrekken naar het heilige avondmaal? Begrijpt u, gemeente, met uw hart, wat de betekenis van het avondmaal inhoudt? Begrijpt u met uw hart wat dat betekent dat hij zijn kleed, zijn leven aflegt, door de knieën gaat, de houding van een slaaf aanneemt, gedoemd om te sterven, al dienend zijn vader. En zo voet voor voet afwast, reinigt en heiligt. Verstaat u met uw hart wat het betekent dat hij opstaat, zijn kleed, zijn lichaam opneemt en in het midden van zijn discipelen gaat zitten? Kent u Christus, al is het maar van verre? Er is een lijden, sterven en opstanding. Heeft u ogen gekregen voor zijn liefde tot zijn vader? Dat hij wegschuilend achter zijn kinderen in de houding van die slaaf niet kijkt op het achterhoofd van zijn discipelen, maar over de schouders en het hoofd van zijn kinderen blikt in de ogen van zijn vader. En uit liefde tot zijn vader zijn kinderen in liefde dient. Dat is toch avondmaal vieren? Dat wij rusten in zijn handen. Ons laten zaligen door hem. En ons al rustend in zijn liefde. Gedragen mogen weten door de liefde van de Zoon tot de Vader. En de liefde van de Vader tot de Zoon. Laten we maar even kijken, gemeente, naar het begin van hoofdstuk 13. Die versen waar ik aan het begin van de preek de aandacht voor vroeg. Daar staat: en voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen u de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had dat hij hem verraden zou, komt weer die tweede keer. Jezus, wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van de Vader uitgegaan was en tot de Vader ging. Uitgaan van de Vader en via lijden en sterven tot de Vader teruggaat. Die dubbele bodem trekt Johannes door. En om die lijn te zien lopen, gemeente, moeten we even kijken naar hoofdstuk 14, de eerste twee versen. Dat zijn ook de versen voor de nabetrachting spreek trouwens. Er staat in hoofdstuk 14, vers 1 en 2, uw hart wordt er niet ontroerd, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereiden, zo kom ik weder tot u en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Tussen die twee polen, het begin van hoofdstuk 13 en het begin van hoofdstuk 14, staat die avondmaalstafel. Het is alsof de Heer het ingebed heeft. Uitgegaan van de Vader. Ja, waarom? Om als slaaf onder zijn kinderen te dienen. En via de avondmaalstafel waar dat lam op staat, terug te keren naar zijn Vader. Ik hoor het hier terwijl Jezus zwijgend door de knieën gaat. Het water klettert over de voeten van zijn discipelen. Het ruisen van het Johannesevangelie. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderf, maar het eeuwige leven hebben. Hier openbaart de Vader zijn liefde. In de gestalte van de Zoon, die bij de paasmaaltijd wordt tot een slaaf. Is dat ook niet de schaduw die valt, niet alleen over de tafel hier in Johannes 13, maar ook over de tafel volgende week zondag in het midden van de gemeente? Als u nou volgende week zondag aan mag gaan, neem dan in gedachte dat beeld van Johannes 13 is mee. En als wij dan bij wijze van spreken aanliggen, en maar één kant op kunnen kijken, naar dat gebroken brood, dat lam dat geslacht is, die beker met wijn, het vergoten bloed, en we in ons midden, mag ik het vanavond eens zo zeggen, achter ons, die slaaf, voelen werken, voet voor voet, leven voor leven, dan worden we overschaduwd door de liefde van zijn Vader. Grijpt u nou mijn opmerking van vanmorgen. Als Petrus maar blijven liggen. Is dat ook niet een les voor ons? Om te blijven liggen. Niets te doen. Hij alles te laten doen. En in zijn arbeid als middelaar en als borg te genieten van de liefde van de Vader door de Zoon tot zijn kinderen. Is dat niet de moeilijkste les? Het persoonlijke leven. Alleen maar dat rust. Afzien van alles. Opzien tot God. Is dat ook niet de moeilijke houding om juist avondmaal te vieren? En hebben we daar ook niet het avondmaal voor nodig om dat te leren? Dat we het ook voor onze ogen uitgebeeld zien worden. En dat we op die manier ook elke keer weer bij de les worden gehaald. Die neiging van een Petrus om met goede bedoelingen op te staan. De kop in laten drukken door Jezus, de slaaf, die een gastheer is voor zijn kinderen. Het laatste punt vanavond, en daar zijn we eigenlijk nu al middenin gemeten. Dat is zijn liefde aan zijn tafel. Ik moet daarvoor even met u terug naar het begin, namelijk vers 1. We lezen dat vers toch nog maar een keer. Daar staat er voor het feest van het Pascha Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had. Zo heeft hij een lief gehad tot het einde. In het begin van de preek maakte ik die opmerking van die twee lijnen. Twee keer twee uitdrukkingen die twee keer voorkomen. Jezus wetende dat zijn Vader twee keer en heeft hij een lief gehad, de zijne, in dit geval tot het einde. Die woorden tot het einde, dat zal u wel een keer verteld zijn, vermoed ik zo, maar die kun je eigenlijk moeilijk één op één vertalen. Vertalen is verraden, is een uitspreekwoord en dat geldt ook voor deze uitdrukking. Het is eigenlijk een heel veelomvattende uitdrukking die wij in onze Nederlandse taal alleen maar kunnen omschrijven. In de eerste plaats mogen we die uitdrukking gewoon even heel letterlijk nemen. Tot het einde. Welk einde? Wel het einde waarop het werk voor Jezus de slaaf erop zit. Dat is het moment waarop hij zijn leven aflegt. En letterlijk op dat moment ook uitspreekt. Het is beëindigd. Het is volbracht. Het werk zit erop. De dag is voorbij. De slaaf gaat rusten als een kind in zijn slaapkamer. De uitdrukking hier aan het begin van hoofdstuk 13 komt terug in het laatste kruiswoord, ene laatste kruiswoord van de zaligmaker. Het is volbracht. Dezelfde woorden worden hier als ook daar gebruikt. En dat is niet toevallig. Weer die dubbele bodem in het Johannes-evangelie. Het werk zit erop. Tenminste, als slaaf. Als hij op de jongste dag opstaat, dan staat hij op als een kind. En komt zo in de kring van zijn discipelen terug. Hij heeft het leven opgenomen. Bereid om nu verheerlijkt, verhoogd te worden door zijn Vader. Om heen te gaan naar het huis van zijn Vader. En daar plaats te bereiden voor zijn volk en kinderen die in zijn kielzoog zullen meegenomen worden. De hemelse heerlijkheid in. Om als kind straks nog in opdracht van zijn Vader het laatste werk te doen. Namelijk zijn volk en kinderen thuis te halen. Nu al één voor één. En straks op de jongste dag. Die grote ontelbare schare die als één kudde bijeen vergaderd is door Jezus de goede herder. En zo voor tijd en eeuwigheid de stal wordt binnengebracht. Zo heeft hij een lief gehad tot het einde. Tot het moment dat de deur van de eeuwigheid in het nachtslot gaat achter Jezus en zijn kudde. En iedereen die bij hem behoort, de zijnen, veilig voor tijd en eeuwigheid thuis zijn bij God. Letterlijk. Het is ook tot het einde, namelijk tot het einde van al zijn kracht. We zeggen dat ook wel eens. Ik heb alles wat in me zat gegeven. En ik ben nu helemaal leeg. Nou, dat klinkt ook door in deze uitdrukking. Hij heeft niet alleen alles gegeven aan zijn kracht. Hij heeft ook alles gegeven aan zijn liefde. Tot en met zijn leven toe. Tot het moment dat zijn liefde niet meer beantwoord werd door zijn vader. Omdat hij tot het einde toe zijn kinderen bleef liefhebben. Ook in de Godverlatenheid. Ook daarin wil hij laten delen. Volgende week zondag aan het heilige avondmaal. Een liefde die veel groter en verheerlijker is dan alleen maar het moment dat hij ons opzocht in onze goddeloosheid. Dat hij bij ons stond toen wij nog dood waren in zonde en misdaden. Toen hij ons opriep uit de slaap des doods. En voor het eerst verenigd werden met hem. Zijn liefde is zoveel meer, zoveel breder, zoveel heerlijker dan dat eerste moment toen God in Christus zijn liefde uitstortte in ons hart en in ons leven. Jongelui, dat moment zal ik trouwens nooit meer vergeten. Ik was net geen 18 toen de Heer overkwam voor het eerst in mijn leven en zijn liefde in mijn hart uitstortte. Ik herinner me dat nog heel goed op mijn slaapkamer in mijn ouderlijk huis op zolder. En dat was in de avond. Klinkt misschien raar. Ik denk ook dat sommigen het herkennen. Ik deed in één keer de gordijnen open. En voor mijn gevoel keek zo de hemel in. Ik had de neiging om het raam open te doen. We wonen aan een fietspad. Het dak op te klimmen. En het naar iedereen toe te roepen. Hoe groot en goed God is. Ik hoop dat je dat herkent. Gods liefde hier in je hart. Nu ik jaren later sta, weet ik ook dat Gods liefde veel meer is dan de eerste keer. Veel dieper, veel rijker, veel breder, veel groter. Ik weet ook, door schade en schande, dat er nog zo veel meer is dat ik dat nu nog niet kan bevatten. Daar hebben we straks de eeuwigheid voor nodig. Het schoot vanmiddag door me heen. Marien is de beste. Hij weet het. Nu. Liefde tot het einde. De bron van Gods welbehagen. Laatste betekenis van deze uitdrukking. We keken tot nog toe vooruit. Van de avondmaalstafel, zo vooruit de eeuwigheid in. Maar het Johannesevangelie roept ons op om ook heel nadrukkelijk terug te kijken. Het is het enige evangelie dat zo nadrukkelijk in de eeuwigheid begint. Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord was bij God, het woord was God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding dat gemaakt is. En als ik dan die eerste 14 versen lees, dan komen we op een gegeven moment aan bij vers 14. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. Die volheid van genade, die volheid van waarheid. Die heeft de Zoon hier niet op aarde tot zich genomen. Die heeft hij geput uit de schoot van zijn vader. Opgedronken met zijn ogen toen hij zat voor zijn vader. En vanuit die volheid komt hij onder ons als een die dient. Zie hem daar op zijn knieën. Ik zei net tegen u, als wij volgende week zondag aan de avondmaalstafel mogen zitten. En wij eigenlijk gedwongen worden om naar voren te kijken. Terwijl Jezus de voeten wast, de ogen gericht houden op het lam. Mag ik u volgende week zondag ook heel voorzichtig vragen om even om te kijken. Al is het maar zo stilletjes. Maar zo over je schouder, over die gebogen houding van de middelaar, de eeuwigheid in. Uit God gekomen om te dienen onder de mens. Dat is toch de enige bron die we overhouden aan de avondmaalstafel. Ik moet er toch niet aan denken, ik kan me dat eigenlijk ook niet eens voorstellen, u wel. Dat je aan de avondmaalstafel zit vanuit het idee, nou ja, ik mag hier zitten, want ik ben bekeerd, of ik ben een kind van God, of ik vier avondmaal, ik heb belijdenis gedaan. Blijf alsjeblieft af. Dat is geen grond om avondmaal te vieren. Dan ben jij die ik. Avondmaal staat in het teken van hem die zegt, ik ben in het midden van u als een die dient. Maar waar komt deze slaaf vandaan? Hij is gezonden door zijn vader vanuit de eeuwige liefde van God. Dat ligt als een schaduw over die tafel heen. Kijkt u even met me mee? Dan kijk ik naar voren op die tafel, dan zie ik het lam. Het predikt Gods liefde. Ik voor u. Dan kijk ik het over de tafel heen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Het predikt Gods liefde. Ik voor u. Dan draai ik me om, dan zie ik daar een slaaf op zijn knieën. Het predikt Gods liefde. Ik voor u. Dan kijk ik stilletjes in verwondering verder naar achter over die slaaf. En het predikt Gods liefde. Gods eeuwig welbehagen. Opgesloten in de liefde van de vader tot de zoon. Van de slaaf tot de meester. Van Christus tot mij. Dan blijft er toch niets anders over dan de verwondering. Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Amen.